Er zijn veel manieren om over zen te praten. Het is nodig daar vaak een psychologische draai aan te geven. Want zonder het opruimen van conditioneringen is het erg moeilijk om precies te begrijpen waar het in zen om gaat. Dus daar heb ik het vaak over. Maar het is niet mijn bedoeling zen tot een vorm van psychologie te herleiden. Er zijn ook dimensies die daar helemaal aan voorbij gaan. Er is bijvoorbeeld de aantrekkelijke gedachte dat de hele wereld één organisme is. Dit is niet eenvoudig uit te leggen. Een organisme. Organisme is een woord dat meestal toegepast wordt op een levend wezen. Je bent zelf een organisme. Een organisme, het woord organon, overigens, dat betekent letterlijk werktuig. Dus een organisme dat bestaat uit een aantal functies die plaatsvinden. Gebeurtenissen. De ademhalingsspieren die zuigen de lucht in, de lucht. Daar werkt bloedsomloop weer op en de bloedsomloop dat verspreidt de zuurstof en dat voedt de spieren weer en zo. En je zintuigen werken, je hersenen werken, gedachten die hebben invloed enzovoort. En een organisme betekent dat al die invloeden van al die verschillende functies samen dit organisme in stand houden. Ik las laatst een opmerkelijk verhaal. Ik vond het tenminste opmerkelijk. Je hebt de Sahara. Die is, zoals bekend, nogal droog. Maar dat wil niet zeggen dat die onvruchtbaar is. Het zand van de Sahara blijkt een grote hoeveelheid fosfor te bevatten. Zo af en toe waait het daar. En zo af en toe zijn de winden boven de Atlantische Oceaan, die zijn heel stabiel. Dat hebben wij hier zelf ook. Hè? Als we tijdenlang hetzelfde weer hebben, het zij goed, het zij verkeerd, dan is dat omdat die winden boven de Atlantische Oceaan heel constant zijn. En het gebeurt tamelijk geregeld dat grote hoeveelheid zand van de Sahara over heel de Atlantische Oceaan wordt gewaaid en om een of andere reden terechtkomt in het Amazonegebied. Het Amazonegebied heeft een buitengewoon arme bodem. Daarom is het ook zo stom om al dat bos te kappen. Maar goed, dat is een ander verhaal. In elk geval, al dat zand en al dat fosfor, dat valt daar. En al die bomen vinden het heel prettig. Als de bomen het prettig vinden, vinden de insecten het prettig, vinden de zoogdieren het prettig. En het is buitengewoon merkwaardig dat die invloeden van het ene continent op het andere, van het hele droge naar het hele natte gebied, elkaar in stand houdt. Een ander voorbeeld. Vroeger leefde er op Mauritius, dat is een eiland bij Madagaskar, een vogelsoort, die heette de dodo. Die kon niet vliegen. Die is ook, toen de Europeanen daar langskwamen en voedsel nodig hadden, genadeloos uitgeroeid. Terwijl, wat ik tenminste gelezen heb, ze helemaal niet lekker waren. Maar ze waren zo makkelijk te vangen. Nou goed, die zijn uitgeroeid. Dat komt meer voor. Maar er is een boom daar, die vervolgens geen vrucht meer voortbrengt. Die vruchten die vallen wel, maar die vruchten die kunnen alleen ontkiemen als ze door een dodo worden opgegeten en weer uitgepoept. Maar er zijn geen dodo's meer. Dus al die bomen die zijn ruim 200 jaar oud, want zo lang leefden er geen dodo's meer. En jongere bomen zijn er niet. Vormen van afhankelijkheid, van allerlei aard. Het is natuurlijk op een bepaalde manier kijken. Je kunt op heel veel manieren naar de wereld kijken. Maar als je kijkt naar de gebeurtenissen, naar de invloeden die dat op elkaar hebben, dan is de wereld in die zin één organisme. En in de westerse wetenschap is dat wat zich daarmee bezighoudt, zoals je weet of niet weet, ecologie. Ecologie is een tak van de biologie. En die houdt zich bezig met totale systemen in de wereld. Het zij een deel, het zij en het grote geheel. En eigenlijk kun je tussen al die ecologische systemen geen grenzen trekken. Voor, als je een bepaald gebied bestudeert, dan kan dat, maar eigenlijk kan het gewoon niet. En het hoofdthema van die afhankelijkheid waar de ecologie over gaat, dat is in feite overleven. Zoals wij allemaal overleven, doordat die hele dunne laag lucht over deze aardbol ons in stand houdt met alles wat daarin leeft. Ecologie gaat over overleven, over ons overleven, maar ook van al die planten en dieren enzovoort. De Boeddha die heeft nooit zo gesproken over de eenheid van de wereld, ook niet over de natuur. Ik denk dat hij er wel gevoel voor had, maar het was nooit een thema waar hij het over had. Maar invloeden, daar had hij het altijd over. En dat was altijd invloed van ons gedrag op onszelf en op de mensen met wie we te maken hebben. En ook met de dingen waarmee we te maken hebben. Hoewel dat in Zen gaat het heel vaak over de dingen. De Boeddha was humanistisch. Hè? Dat ging over mensen en invloeden van mensen op elkaar. Maar het thema was altijd, er was niet overleven, het thema was onvrede. De onvrede die we veroorzaken van onszelf en voor andere wezens om ons heen. En hij heeft altijd erin benadrukt dat de zorg om zo weinig mogelijk onvrede te veroorzaken voor jezelf en voor degene met wie je de situatie van het ogenblik deelt, iets is wat iedereen betreft. Dat is niet alleen iets wat jezelf betreft, maar iedereen die daar in die situatie voorkomt. En het is omdat onvrede, dat is vervelend, dat is erg, niemand wil dat. En dat is een feit, onafhankelijk of ik het toevallig voel of niet. In die zin zit er ook iets omvattends in, wat in feite alles omvat waarmee je maar in aanraking komt. En in China is de eenheid van de wereld, die wordt vooral benadrukt in het Taoïsme. Iets wat mij na aan het hart ligt, maar wat ook niet vreselijk eenvoudig is om dat in het kort over te dragen. Maar die Taoïsten die hadden vooral als thema een merkwaardig begrip dat heette Jiran. En Jiran dat betekent zoiets als spontaniteit. Ran betekent letterlijk natuurlijk. Jiran betekent wat vanzelf natuurlijk verloopt. Maar natuurlijk is een nietszeggend woord. Iedereen die heeft daar zo zijn eigen betekenis in. Maar de Taoïsten waren daarvan overtuigd. De hemel die heeft een natuurlijk verloop. De aarde heeft een natuurlijk verloop. En de mens die kan ook een natuurlijk verloop hebben. En dat is de uitdaging voor iedereen. Wat natuurlijk is, is uiteraard niet zo eenvoudig uit te leggen. Maar vooral de dingen die je van het natuurlijke afhouden. En dat zijn de bekende thema's die overal weer terugkomen. Niet toegeven aan begeerte, niet proberen volgens een plan de dingen van je leven een bepaald patroon op te leggen. Je niet naar voren dringen. Er zit altijd een vorm van bescheidenheid, ook in de Chinese Taoïsten. Water dat naar beneden stroomt en dat alle vuil meeneemt en heel tevreden daar beneden een grote plas vormt. Dat is een motief dat voortdurend terugkomt. De wereld als één organisme. Overleven en onvrede en spontaniteit. Je moet zo lang zen oefenen tot het spontaan verloopt. In het begin zijn er allemaal regels, het moet zus en moet zo. Moet je nagaan, stel je voor dat je voor het eerst thee schenkt. Dan kom je pas tot de ontdekking hoe vreselijk veel regels er zijn. Het moet zo, daar moet gebogen worden, daar moet niet gebogen worden. En het is zo, die regels, dat zijn onze leermeesters. Als je je aan de regels stoort, dan zit er iets mis in je gedrag. En als je de regels volgt en je doet dat op een heel vanzelfsprekende manier, dan merk je hoe vredig dat is. Och arme. Neem een slokje nog.
Ja,
maar het helpt niet, want het zit in je slug, in je luchtpijp en niet in je slokdarm. Dus de slokjes water helpen niet, maar goed.
Dus ik wil maar gaan.
Doei. Even. Aan de deur achter.
Er zijn, zoals ik al zei, vele manieren om naar de wereld te kijken. En ik wil dat zeker niet presenteren als iets wat je moet geloven of wat een feit is of zo. Een manier van kijken is nooit een feit, die kun je aannemen of niet. Maar waar het uiteindelijk mee te maken heeft, dat is het afleggen van egocentrisch gedrag. Omdat egocentrisch gedrag en het gevoel hebben voor de totaliteit van wat er gebeurt, dat gaat nooit goed samen. Zie je, als we hier in de zendo zitten en doen. Het is tegelijkertijd voor 100% een volkomen individuele oefening. Want wat iedereen zit te doen, dat is, je bent bezig met je eigen innerlijk of je eigen houding of weet ik veel wat. En tegelijkertijd is het voor 100% iets wat je met z'n allen doet. Omdat, zoals iedereen weet, je thuis nooit zo diep zazen kunt doen als hier in een groep. Dat is nou eenmaal zo. Als je ooit ergens in een rij staat en je moet wachten en je bent een beetje ongeduldig, dan moet je oefenen. Dan moet je denken, wat zou ik willen? Ik zou willen dat ik daar vooraan stond. Maar er staat al iemand en die maakt precies die vreugde door die ik zou willen hebben. Gun ik dat die persoon niet? Dat is de vraag die je moet stellen. Waarom gun je dat die persoon niet? Dat is precies wat niet egocentrisch is. Zien dat die persoon precies dat heeft wat jij als zo heerlijk hebt. Maar weet je, het is niet mogelijk deze dingen te herleiden tot gedragsregels. Ook die gedragsregels, dat is enkel een manier om elkaar wegwijs te maken. Maar een gevoel voor een allesomvattende eenheid, dat is niet in uit gedragsregels af te leiden. Dat kan niet. Het beste is in zazen zitten en een beetje verwonderd luisteren hoe vreselijk ruim de stilte is, zonder het contact met je adem te verliezen. Daar opent zich iets wat niet in woorden uitgelegd kan worden. Maar het heeft te maken met dat feit dat de wereld één organisme is.